Het is fijn om in jullie midden te zijn op deze sabbatmiddag, deze zaterdagmiddag. We hebben de Heer kunnen loven en prijzen door middel van zang. En nu kunnen we stilstaan bij het woord van God. Het thema van deze zaterdagmiddag is er eentje die u wellicht niet zal verbazen. Want wat is de afgelopen 2 weken een heftige 2 weken geweest in het leven van menig Europeaan? Met name in het leven van menig prijzenaar. Of in het leven van menig persoon die leeft in Verwee. Of Antwerpen. Angst en terreur doen de ronde. En iedereen heeft het de laatste 2 weken over vrijheid. Kan je nog wel zeggen wat je gelooft? Kan je nog wel denken? Kan je nog wel staan voor datgene wat voor jou persoonlijk belangrijk is? En als je dan de beelden op tv ziet en kijkt naar de angstige blik in de ogen van mensen, dan bekruip je het gevoel van: waar is mijn persoonlijke vrijheid gebleven? Overal hoor je van wapenkletter, van terreur. En vroeger was het allemaal ver weg. Je hoorde van verhalen in Afghanistan, Irak. Maar als het eens dichter bij huis komt, dan wordt alles toch wel een beetje enger. Is er wel een uitweg? Kun je wel leven in vrijheid? Is er wel ergens waar je blij om kan zijn als je leeft in een tijd als deze? Weet je, toen Jezus op aarde rondwandelde, zat hij op een bepaald moment samen met zijn discipelen aan de Olijfberg. En de discipelen vroegen aan hem: wat is het teken van uw komst? Wanneer komt u weer terug en wat zal de omstandigheid zijn? We lezen onder andere in Matthäus 24, ook in Lucas 21. En Jezus antwoordt: de liefde voor de mensen zal gaan verkillen, neemt af. En als je om je heen kijkt, zie je dat mensen minder liefdevol met elkaar omgaan. Wat Jezus ook zegt is dat de mensen angstig zullen worden voor de dingen die ze zien. En ik weet niet hoe het u begaan is de afgelopen 2 weken. Toen je naar de tv keek en je ziet al die beelden van die mensen die gillen en rennen en springen en doen. De Bijbel zegt in Lucas 21: angst komt over de volken. Radeloze, paniekerige angst. En dan geeft Jezus een raad en een advies aan de mensen die leven in een tijd als deze. Als je al deze dingen ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog. Want je verlossing, je redding uit die ellende waar je nu in bevindt, is nabij. Heb je wel het gevoel, het idee, de wetenschap, dat je verlossing in een tijd als deze nabij is? De Bijbel is heel erg duidelijk over hoe we om moeten gaan als we leven in angstige en paniekerige situaties. Een gelovige, iemand die de Heer vertrouwt op datgene wat er in de Bijbel beschreven staat, leunt niet op zijn eigen verstand en zijn eigen wil. Die leunt op datgene wat God aan ons heeft medegedeeld. En wat God aan ons wil vertellen. In het Oude Testament, het eerste gedeelte van de Bijbel, in het Bijbelboek geschreven door Jeremia, zegt Jeremia van namens de Heer het volgende: mijn gedachten, Gods gedachten over ons, voor ons allen, zijn geen gedachten van onheil. Geen gedachten van rampspoed. Met andere woorden, datgene wat er heeft afgespeeld in diverse plekken hier in Europa is niet Gods bedoeling. Hij heeft geen gedachten van onheil. Hij wil ons een hoopvolle toekomst schenken. Jeremia 29 vers 11. Een hoopvolle toekomst. Hoopvol. Je ziet mensen in een restaurant, we doen een supermarkt, vlak voordat de Sabbatdag begint, nog snel hun boodschappen binnenhalen. Niet wetend dat hun dag van voorbereiding zo angstig zal aflopen. Voel ik mezelf wel veilig? Kan ik wel leven in vrijheid? Kan ik wel komen naar een gebouw als deze en samen met gelovigen op zoek gaan naar het plan van onze Heer? Samen bidden, samen zoeken naar ons plan. Gods wil. Gods idee voor ons nu. Om ons die hoopvolle toekomst te geven. Een van de Bijbelschrijvers, Paulus, is heel erg duidelijk over angst onder gelovigen. En dat angst niet is van God. In het Bijbelboek, wat hij heeft geschreven aan Timotheus, staat in 2 Timotheus 1 vers 7 het volgende. God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar eentje van kracht, van liefde en van zelfdiscipline. Kracht, liefde en zelfdiscipline. Ja, maar Ridy, kracht, waar? Ik voel me moedeloos, krachteloos. In een wereld als deze, hoe kan ik mezelf staande houden? En dan zegt Jezus, geef je last. Geef je juk. Geef je zorgen over aan mij. Ik zal jouw last dragen. En je staat niet alleen voor. Want mijn liefde is goed genoeg voor jou. En niet alleen maar voor jou, maar voor een ieder die op zoek gaat naar Jezus Christus. Het feit dat we hier bij elkaar kunnen zitten op een sabbatmiddag, een zaterdagmiddag, is zo bijzonder. Want we kunnen Gods liefde die Hij aan ons heeft gegeven met elkaar delen. Getuigen hoe lief en hoe waarachtig God is in ons leven. En God geeft ons geen geest van angst, maar van zelfdiscipline. Een van Bijbelvertalingen zegt van bezonnenheid. Een geest dat we elkaar nadenken van nou, ik handel niet uit eigen reactie. Ik raak niet in paniek. Ik laat me niet door de war brengen voor datgene wat gebeurt in de wereld. Want mijn vertrouwen, mijn verlangen en mijn hoop is in Christus Jezus alleen. Een paar weken geleden liep ik met mijn vrouw door koud en winderig Roosendaal, daar waar ik woon. En de Euroshop winkel, waar je dingen goedkoop kunt halen, die zou gaan sluiten. Dus mevrouw zei, kom, laten we naar binnen. Dus terwijl mevrouw kijkt naar alle knutselspulletjes en ik zit te kijken naar goedkope wasmiddelproducten, ja, komt ineens een vrouwtje naar mij toe. Spreekt Duits. Nou, mijn Duits is niet zo goed. Dus ze begon uit te zeggen van, jij hebt wat meegemaakt. Dus ik kijk naar die vrouw en zeg van, ja. Jij hebt het afgelopen half jaar wat bijzonders meegemaakt. Ja. En jouw vrouw heeft je erbij geholpen. Oké. Dit wordt eng. Toen stapte ze naar mijn vrouw toe en ze noemde dingen op uit ons leven waar we mee worstelden. Mijn gezondheid, mijn vrouws gezondheid. Van alles en nog wat. En alles bleek te kloppen. En het klopte allemaal. En dan raak je nieuwsgierig. En dan raak je angstig. Wat voor geest speelt hier de rond? En toen zei die vrouw, kom mee, koop voor mij een bakje chocolademelk en dan ga ik je hand lezen. Hand lezen. En dan bedenk je ineens wat het woord zegt. Ga niet buiten het woord om. Ga niet bij valse leraren terecht om je waarheid te vinden. Om je angsten en je zorgen weg te nemen. Want die vrouw bood ons mogelijkheden op om van onze problemen af te komen. Het oor neigt. Iets wat mijn angsten wegneemt. Iets wat me doet laat leven in vrijheid. Maar de boodschap die zij aan ons bracht was niet een van vrijheid, maar een van gebondenheid aan datgene wat niet van God komt. En alles wat niet van God komt, levert geen vrijheid op. Spreuken. Het Bijbelboek wat geschreven is door Salomo, schreef: angst legt iemand een valstrik. Maar als je op de Heer vertrouwt, word je op een veilige vesting gezet. Met andere woorden, ben je angstig, kom je in lastige situaties, vertrouw, geloof wat God voor je in petto heeft en dan ben je veilig. Angst, veilig. Christus, veilig. Angst, onveilig. Jezus zei heel simpel in Johannes 14: laat je hart niet in beroering raken. Geloof je in God? Geloof ook in Christus Jezus. Jezus zegt het op diverse plekken in de Bijbel. Sommigen die de Bijbel kennen, kennen datgene wat er staat in Johannes 8 vers 1. Toen Jezus zei, Johannes 8 vers 31. Toen Jezus zei: als je in mijn woord blijft, de Bijbel, vertrouw je in God, dan ben je werkelijk een van mijn volgelingen. Dus vertrouwen, niet angst, vertrouwen in Jezus. Dan ben je, als Jezus volgt, discipel. En dan zul je de waarheid kennen. Niet de leugen, de waarheid. En wat doet de waarheid? De waarheid maakt je vrij. Dus als jij niet de waarheid kent, ben je gebonden. Als je niet de waarheid kent, raak je angstig, want je weet niet datgene wat God voor ons in petto heeft. En als je angstig raakt, raak je krachteloos, word je liefdeloos en raak je jezelf discipline kwijt. En dan zeg je van: ja, mijn Heer, ik geloof. Ik ga naar focusmiddagen. Ik ga naar de vrienddagen. Ik heb een gezegende tijd. En toch zit ik midden van alle ellende en zorg en pijn en verdriet. Toen Israël leefde onder ballingschap van de farao, jammerden en klaagden ze over hun situatie. Farao zorgde niet goed voor hen. Farao deed allemaal verschrikkelijke dingen met het volk van Israël. En ze schreeuwden het uit tot God: Heer, wilt u ons toch redden uit onze ellende? Net zoals velen van vandaag de dag naar het nieuws kijken en denken: Heer, red ons uit deze ellende. Waar bent u? En God antwoordt: ik ga jullie verlossen met sterke hand. En we kennen allemaal het verhaal van Mozes, hoe uiteindelijk het volk van Israël, dat vertrouwde op God, uiteindelijk werd geleid de weg door de Rode Zee, door de woestijn, op weg naar Kanaan. Jezus heeft voor ons een plan. Hij wil ons niet laten zitten in de angst en de ellende en de terreur van deze wereld. Hij wil ons brengen naar vrijheid. Ware vrijheid. Nou, we hebben net gehad over geloof. Hoe essentieel geloof is voor het verdrijven van je angst. Hoe essentieel geloof in de waarheid is om bij Christus Jezus te zijn. En dan kijk je in de krant gisteren en wat lees je? Nederland gelooft minder. Juist in de periode wanneer er zoveel angst en twijfel en verdriet en ellende is en de mens is angstig geworden, in plaats van dat ze dichter gaan naar vertrouwen op het woord, gaan ze er steeds verder weg. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de bevolking niet meer gelooft in een God. 31% van de Nederlanders die gelooft wel of misschien toch niet dat er wel iets zou kunnen zijn. Een ander kwart van de bevolking die gelooft dat er wel iets zal zijn als een hogere macht. Kan een wolkje zijn, kan een geest zijn, noem maar op. En maar slechts 17% van de Nederlandse bevolking gelooft dat er een persoonlijke God is die onze fouten en tekortkomingen wil vergeven. Die voor ons is gekomen, gestorven is aan het kruis, om ons nieuw leven te geven. De oplossing is in het woord. En we zien steeds meer mensen afdwalen van de waarheid. En afdwalen van de waarheid is wat de Bijbel zo mooi noemt zonde. En dan gelijk als je aan zonde denkt, denk je, oeh, dat is eng en dat is verschrikkelijk. Maar zonde is niks meer en niks minder dan je afhouden van datgene wat God voor ons in petto heeft. De Bijbel zegt, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Christus Jezus wil ons vrij maken. En als je aan vrijheid denkt, dan denk je vaak aan, ik ben niet in de gevangenis. Want als je in de gevangenis bent, dan ben je niet vrij. Er waren twee discipelen, apostelen, die waren in een gevangenis. Paulus en Silas, die waren in een gevangenis en ze konden lofliederen zingen tot God. In alle ellende, in een gevangenis, met boeien aan de enkels, vastgezet, geen kant op gaan. En ze waren vrij, want ze konden lofliederen zingen tot de Heer. Dus vrijheid is meer dan alleen maar gevangen zitten achter tralies. Ik bedoel, vrijheid is los zijn, vrij zijn van de zonde. En dat kunnen we niet uit onszelf. Daar hebben we onze Heer en Heiland, Jezus Christus, voor nodig. En als je vrij bent, als je gelooft dat Jezus voor jou een weg heeft bepaald, op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat Hij ons beloofd heeft, de hoopvolle toekomst. Dan komt het erop aan, hoe ga je erom als je leeft in vrijheid in Christus Jezus? Wat doe je met de vrijheid die de Heer aan ons schenkt? De tegenstander, Lucifer, de duivel. Zo lezen we in het Bijbelboek Jesaja. Had op een bepaald moment het idee in de hemel om God tegen te staan. Hij wilde een hogere positie hebben. Superengel. En koos ervoor om Jezus tegen te staan. Hij wilde zichzelf verheffen. Verhogen boven datgene wat God wil voor ons allen. En uiteindelijk begon er een strijd in de hemel. En we lezen in het Bijbelboek Openbaring 12, onder andere, dat uiteindelijk de duivel uit de hemel werd gezet. En we hebben hier op aarde nu een probleem, omdat we Eva en Adam hadden gegeten van de vrucht, zonde hadden geaccepteerd. En in plaats van de mens kon leven in vrijheid, leven we nu in de gebondenheid van zonde. En daarom komt Jezus om ons vrij te maken. Maar hoe kwam nou dat ongeloof terecht bij die duivel? We kunnen dat zien in het verhaal van Absalom. Even wat geschiedenis. U kent ongetwijfeld de eerste echte koning van Israël. Uit de Bijbel. Koning David. Weet je wel, de man die die mooie liederen schreef? De man die op zijn harp kon spelen en koning Saul kon rusten? David wordt door velen beschouwd als de eerste echte koning. Want Saul is afgevallen. Maar David had het voor elkaar. David had veel kinderen. Absalom was er één van. En Absalom die kwam erachter dat één van zijn broers slechte daden had gedaan met zijn zus. En Absalom raakte vol woede. En doodde zijn broer. Het volk in oproer. Koning, je moet wat doen aan je zoon. En Absalom werd naar het land Geshur geleid. Verbannen. En in de tussentijd dat Absalom verbannen was, huilde koning David. Hij weende niet alleen maar over datgene wat zijn broer had, als zijn zoon had gedaan, maar ook over datgene dat hij zo ver verwijderd was van hem. David had liefde voor zijn zoon, ondanks zijn verkeerde daden. God, Christus, heeft ons lief. Ondanks al onze foute handelingen, gedragingen. Hij houdt van ons. Hij wil met ons een nieuw leven opbouwen. En terwijl hij alle vrijheid biedt, kiezen wij ervoor om te leven in ballingschap. En Christus weent. Hij huilt. Hij roept aan ons en zegt: wil jij een nieuw leven leiden? Wil je leven in vrijheid? Absalom mocht op den duur terug naar Israël. Terug in de nabijheid van koning David. Hij mocht David niet zien, maar hij mocht wel terug. En wat deed Absalom met zijn vrijheid? Hij was niet meer verbannen. Hij was dichter bij de koning. Maar hij wilde de plek van de koning benaderen. Maar dat mocht hij niet. En wat deed Absalom? Zo lezen we dat in 2 Samuel vanaf hoofdstuk 15. Hij begon geruchten te verspreiden. Weet je, David, die moet je niet vertrouwen. Weet je, David, daar moet je naar luisteren. Kom naar mij voor advies. Kom naar mij voor raad en daad. Absalom deed terreur onder het volk van Israël. Net zoals Satan terreur deed onder de engelen. En dat uiteindelijk een derde van de engelen koos om niet meer met Jezus te wandelen, maar af te vallen. Samen met de duivel. Absalom had het zo ver met zijn terreur. Terreur die hij bouwde onder vrijheid. Om zo langzamerhand het volk niet meer naar David te laten luisteren, maar naar Absalom. Je vrijheid gebruiken voor verkeerde daden. Hoe gaan wij, beste luisteraars, om met de vrijheid die Jezus ons biedt? Vrijheid om te kiezen voor hem of tegen hem. Vrijheid om te wandelen in nieuw licht of niet. Leven in nieuw leven voor de volle eeuwigheid of niet. Waarom kiezen mensen ervoor om niet te leven in vrijheid? De vrijheid die onze Heer en Heiland ons allen wil geven. Weet u? 1 Petrus, de schriftlezing wat we lazen. Lazen we over dat we vrijheid niet moeten gebruiken als een dek. Mantel als een schaduw voor het kwade. Veel mensen zijn zo dankbaar dat zij vrijheid hebben gekregen van Christus. Dat ze Jezus volgen. Sommige mensen zijn zo blij dat ze vrijheid hebben gekregen van Christus. Om te zeggen van nu ga ik mijn eigen wil doen. En ik ga mijn eigen weg bewandelen. Wat doen wij met vrijheid die Jezus ons biedt? Onze taak is om de vrijheid die wij hebben gekregen
te delen met onze naasten. God heeft ons niet een geest gegeven van angst, maar eentje van hoop, eentje van kracht, eentje van liefde, eentje van zelfdiscipline. We hebben de vrijheid gekregen om met Jezus te wandelen in nieuw leven. In de Romeinenbrief staat het volgende. Weet je niet dat je jezelf als slaaf ter beschikking staat, als een dienstknecht ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid? Je bent een slaaf naar degene die je gehoorzaamt. Of eentje tot zonde, tot dood, schrijft Paulus, of eentje tot gehoorzaamheid en gerechtigheid. En dan schrijft Paulus, maar God zij dank, we waren eerst de slaaf van de zonde, maar nu ben je van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer die aan je is overgegeven door Jezus Christus. En nu, vrijgemaakt van de zonde, ben je dienstbaar gemaakt tot gerechtigheid. Dienstbaar. Omzien naar je naaste. In je handwijze. In je gedragingen. De liefde tentoonspreiden die Christus heeft voor jou en voor mij. Terwijl deze hele wereld helemaal plat gaat van de ellende, de teleur, de onzekerheid, de onwetendheid over wat er morgen gaat gebeuren. Ik lees de berichten in de krant ook. Ik werk tegenover de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Dus ik zie de politiebusjes rondrijden. En je vraagt je af, Heer, wat nu? En dan onthoud ik de woorden van de Heer. Die komen tot gedachtenis. Jij bent vrij omdat je wilt wandelen met Jezus. Ook al voel je je gevangen. Ook heb je het gevoel dat je in een tralies bevindt. Als je zonden zijn vergeven. Dan ben je vrij in Christus. En als je vrij bent in Christus. Dan word je dienstbaar aan je naaste. Je buurman, je buurvrouw. Hier in de gemeente, waar dan ook. Wilt u nieuw leven? Wilt u leven in vrijheid nu? Ik nodig u uit om met mij te staan. Wil je leven in nieuw leven? Wil je leven in vrijheid met Christus Jezus? U vraagt of u met mij de ogen wil sluiten. Heer, u bent zo goed geweest voor ons. Ondanks alle ellende om ons heen houdt u ons staande. Schenkt u ons gena en vrede. U geeft ons hoop voor een nieuwe dag. U biedt ons vergeving voor onze zonden. Heer, door onze hand op te heffen tot u, willen wij aangeven, Heer, dat u degene bent die regeert in ons leven. En als we onze handen omhoog houden, Heer, zeggen wij, Heer, leid ons. Leid ons tot nieuw leven. Leid ons tot redding. Leid ons tot een diepere bewustwording van datgene wat er staat geschreven in uw woord. Schenk ons uw genade en vrede. Dit bidden we in Jezus' naam alleen.